Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Iedereen die iets met UFO's heeft een buitenaards leven, ik vind dat mateloos interessant. Ik geloof er ook in. Hoe was het om in zo'n Amerikaans celletje te zitten?
Je wil jezelf uitdagen, je wil echt wel, je wil niet dood, maar je wil wel net daarvoor elke keer te opzoeken. Ik had een serie Pijn is Fijn, ging mezelf naar airsoftwapens, gingen mensen op beschieten of deo in je oog of mond.
Maar dat is wel heel gezond. Iets waanzinnig goed wat totaal niet gestimuleerd wordt binnen zo'n scholensysteem.
Ja, toch nog een twijfel natuurlijk, je luistert naar je intuïtie. Ik geloof erin, ja. Maar je hebt altijd nog zelf ook weer die bevestiging nodig. Ja. Ik zit met een godganse dag mijn hypotheek af te betalen. Ja. Ik koop daar een blokhut van 5 ruggen en dan ben ik klaar. Je had gewoon 4G daar.
Vroeger.
Ja, je had 4G. Ja.
Lekker zelfs hier geloof op TikTok.
Gewoon de TikTok met zijn beer naast me. Gewoon echt gewoon relaxed. Ja.
Gezellig.
Hij loopt.
Welkom bij Even Relativeren, de podcast. En deze keer met niemand minder dan Govert Zweep. Ik vind het heel leuk dat je gekomen bent uit het Nijmeegse.
Dank voor de uitnodiging. Leuk.
Ja, welkom. Ja, ik zei net al bij het, we stonden even een sigaretje te roken. En toen zei ik van ja, de eerste keer eigenlijk dat ik jou zag was bij Bo. En toen was dat spectaculaire verhaal van Area 51 gaande. Is inmiddels een tijdje geleden. Maar toen dacht ik, holy shit, dat Area 51 is iets wat ik altijd heel erg fascinerend heb gevonden. Dus ik vond het heel grappig dat je die stap hebt genomen om daar naartoe te gaan. Want ik denk dat een soort van onbewust best wel op veel bucketlisten staat van mensen.
Om bij Bo te zitten?
Nee, om naar Area 51 te gaan.
Oh zo, ja. Nee,
nee, bij Bo wil niemand naartoe.
Zo gezellig.
Ja, nee, het is een gezellige man, absoluut. Nee, maar dat Area 51 spreekt natuurlijk zo tot de verbeelding. Iedereen die iets met UFO's heeft en buitenaards leven, ik vind dat mateloos interessant. Ja. En ik geloof er ook in. Dus ik kan me voorstellen dat was een jongensdroom om daar naartoe te gaan met een bijzondere afloop.
Ja, dat is een heel bijzondere afloop. Ja, een onverwachte afloop ook. Maar dat was ook de reden dat we daarheen gingen. We wisten dat het keihard zou gaan.
Ja.
En omdat 2 weken daarna hadden we op 3 miljoen mensen op Facebook aangeklikt van we gaan dat bestormen, dat hele gedoe daar. Dus wij dachten, we gaan daarvoor, in plaats van die video op die dag online, lekker voor die algoritme, dan gaat het goed.
Is er nog iets terechtgekomen van die bestorming daarna? Dat weet ik niet meer zo goed.
Nee, 200 mensen of zo.
Ja, die stonden nog verkleed.
Dus dat was een beetje slecht. Ik weet niet hoeveel de mensen er überhaupt heen zouden gaan als wij niet waren opgepakt. Want dat is ook wel heel goed uitgezonden, zeg maar, ook door Amerika zelf, om die waarschuwing ook wel te maken van, beter niet fokken met ons, zeg maar, dit gebeurt er.
Ze hebben jullie echt gebruikt gewoon als een soort van schikbewind.
Ja, want qua jurisprudentie was het een beetje gek. En zeg maar, normaal als je dezelfde aantal delicten hebt, zeg maar, dan kun je niet in één keer veel hoger gaan. Weet je, meestal zet je de eerste type delict zet je heel hoog in, qua straf, zodat je daarna een beetje kan afbouwen. Maar er waren heel veel mensen daar al geweest waar niet zoveel mee gebeurde.
Dus, okay. Ja, want uiteindelijk, je hebt een paar dagen heb je daar gezeten volgens mij.
Ja,
3 weken
in totaal.
Oh, een week.
Ja, eerst 4 dagen en toen nog 3.
En,
andersom.
En hoe, ja, weet je, dat verhaal heb je al vaak verteld, is ook een tijdje geleden, maar toch nog heel eventjes gewoon omdat je hier nu zit.
Ja.
Hoe was het om in zo'n Amerikaans celletje te zitten?
Ja, heel dubbel. Aan de ene kant wel vet. Het is zeg maar ook wel weer een ervaring die je nog nooit. Je gaat het niet zomaar meemaken, toch?
Nee.
Je zit niet zomaar daar. Dus je ontmoet mensen daar. Het is niet dat je in je eentje daar zit.
Dat op zich wel makkelijk is. Ik bedoel, als je in Amerikaans zelf wil zitten, kun je redelijk snel.
Ja, je kunt
belanden.
Het makkelijk doen inderdaad. Ja. Ja, maar meestal heb je er geen zin in.
Nee.
Maar ook niet zo erg. Maar nee, je ontmoet allemaal mensen daar. Dus we hebben Douglas, dat was echt ons mannetje daar.
Ja.
Dat was een oudere meneer, die zat voor een aantal verkeersdingen zat die vast. Die had bijvoorbeeld geen nummerbord, dat vertikte die. Ja. En zei, ik ga niet meedoen aan een spelletje om mijn auto te nummeren.
Ja.
Gaan rijden. Dus ja, dat vond hij, dus dat deed hij niet. Maar wel interessant hoor, dat soort mensen spreek je dan en heb je die hele verhalen daar en nog zitten schaken met die gast.
Want sliep je met meerdere op een kamer?
Met Ties alleen.
Oh ja, dat is wel chill.
Ja, en alleen om 5:30 ochtends zo pop de cel, hoorde je dan. Dan werd je wakker en dan kon iedereen in en uit lopen. En,
ja.
Ik wil lekker thee drinken met elkaar.
En ben je nog bang geweest onder de douche of viel het mee?
Gelukkig kon je in je eentje douchen. Zo, achter chill. Een schermpje ook nog. Ja. Nou, dat zijn wel dingen die je door je hoofd gaat hoor. Want we zaten in die auto naar die gevangenis toe. Dan heb je geen idee wat je kan verwachten.
Zat je ook met andere mensen in die auto? Of echt alleen
met met die sheriff. En,
sheriff?
Ja,
krijg je daar een plastic
achterbank, weet je wel. Waardoor je ook, vooral zo'n mensen met agressieproblemen, dat ze niet dingen kapot kan maken. Dus je voelde je ook echt,
Het was echt een tease, hè? Was dat een jongen met een grote agressieproblemen natuurlijk.
Ja, dat ging helemaal mis, joh. Ja, ik heb nog een week te langer gezeten.
Nee. Heel SWAT-team stond er klaar met tease op de voor.
Ja, maar het was een rollercoaster. Er zaten leuke momenten tussen, maar er zaten ook echt wel dieptepunten tussen, hoor. Ja. Ik weet ook niet wat er op je hoofd zat, hè? Want er zat na een tijdje anderhalf jaar, gooide ze erop. Ja. Je gaat dan wel twijfelen aan jezelf. Je hebt dan wel een goede advocaat. Je weet dat je de intenties allemaal prima waren. En dat het allemaal niet zo heel spannend was. Ja. Maar ja, het is wel Amerika, dus je hebt geen idee wat ze nou doen. Dus het was wel ook wel spannend, hoor. Ja,
ja, het is een lijp land, hoor. Als je daar naartoe wil, al die formulieren die je moet invullen. Het is echt... Ja. Als je hier een keer een pakje boter hebt gestolen, dan willen ze je daar eigenlijk al niet meer toelaten.
Nou, serieus, ja.
Mag je het land nog in nu, of niet?
Officieel wel, maar in Amerika is het zo dat diegenen die je daar binnenlaten, als je daar landt, dat je nog moet zo'n praatje met zo'n douanepersoon, die mogen jou gewoon ja of nee zeggen.
Dus je doet dus
als, nou, als zo iemand zo'n slechte dag heeft en die ziet wel wat je hebt gedaan, dan zou die wel mogen zeggen, blijf maar hier of ga maar lekker terug. Maar officieel mag ik het land in.
Denk jij dat Area 51, denk je niet dat het gewoon een bliksemafleider is? En dat het er echt wel op een andere plek gebeurt? Of heb je wel het gevoel dat daar echt die shit gebeurt?
Nou, die shit niet. Dat alien verhaal is sowieso kwats, denk ik. Dat klopt sowieso niet. Maar wat ze daar
omdat
deden
je niet
was,
in alien of buitenaards gelooft? Of je gelooft niet dat het daar gezien wordt?
Nou, ik denk dat het dom is om te geloven dat er niks leeft ergens anders.
Mm-hmm.
Want het is oneindig, er moet iets zijn. Misschien is het niet leven of dood, maar iets anders. Maar of ze echt daar ufo's aan het binnenhalen zijn, dat vraag ik me ook af. Nee, wat het verhaal was, tijdens de Koude Oorlog, ze hebben ze daar spionagevliegtuigen gemaakt om de Russen te spioneren. En dat waren vliegtuigen in niet de standaard vorm zoals wij een vliegtuig herkennen. Dus die stegen ze op als experiment om te testen. Mm. Nou, die boeren die in de omgeving wonen, die zagen in één keer rare schotels. Ja. Die ze niet herkenden als, hey, dat is een Boeing 7328. Maar dat was iets geks. Dus vanuit daar komt een beetje die verhalen van wat vliegt er nou rond en dit en dat.
Maar ja, het is natuurlijk wel zo'n steltvliegtuig. Dat is natuurlijk, dat was echt uniek.
Ja.
Die is er inmiddels al een aantal jaar. Ja. Maar die technologie van dat steltvliegtuig was bizar.
Ja.
Dus de vraag was natuurlijk ook van, ja, hoe komen ze aan die technologie? Hebben we dat als mensen zelf bedacht? Of is
oh,
dat
zo, ja, van, ja, dat van ze andere... dat er ook weer van hebben. Van een aantal aliens. Ja,
ja, je weet het niet. Ja.
Nee, je weet het serieus niet. Nee, het is heel... En uiteindelijk hebben ze dat ontdekt wat ze daar aan het sleutelen waren. Omdat er luchtfoto's waren. Je zag de schaduw. Het was zo heet daar overdag. En ze hadden zo'n vliegtuig hadden ze op een paal staan. Dus die plek daaronder was koeler dan de rest van de omgeving van de grond. Dus als die vliegtuig werd dan 's avonds weer in die lood gezet van die paal af. Ja. Dan zag je 's nachts op luchtfoto's zag je een andere warmtekleur.
Ja.
En dat was dan die vorm van zo'n steltvliegtuig.
Oh, dus
op die manier hebben ze ook later gedacht van jullie zijn dit aan het doen.
Ja, ja.
Dat is sick.
Ja, heel bizar. Ja, kijk, er wordt daar natuurlijk gewoon van alles getest. Dus, dus dat verhaal vind ik ook wel plausibel. Van, dat daar dingen gezien worden die wij niet kunnen verklaren. Maar ik geloof dat daar ook gewoon heel veel menselijke uitvindingen worden getest. Maar tegelijkertijd, die Joe Rogan heeft het natuurlijk ook vaak in zijn podcast over. En dan komen er echt wel mensen die echt niet allemaal in hun eigen fantasie geloven. Maar gewoon wel echt wel shit weten en ook heel veel onderzoek naar hebben gedaan. En ik geloof echt wel dat er misschien technologie vanaf andere planeten of zo wordt gebruikt hier. Ik bedoel, ja, who knows?
Ja, we zullen het niet weten. Pas als het gewoon in één keer lekt of... Nou, nee, zelfs met een lek, dan geloof je het weer niet. Het moet zo...
Ja? Heb jij dat?
Nou, er zijn af en toe al dingen gelekt. Maar dan ga je weer wantrouwend ernaar kijken. Van, klopt het wel?
Maar nu is dus het Pentagon in Amerika. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt. In Amerika laten ze nu heel veel los. Het staat bijna iedere week het nieuws. En dat Pentagon zegt dat er gewoon heel veel dingen worden gezien door bijvoorbeeld straaljagerpiloten die niet te verklaren zijn.
Ja, dat was een tijdje geleden ook dat die twee piloten zo'n ding in één keer
En dat gebeurt nu heel veel. Dus het lijkt wel alsof die mainstream media eigenlijk een soort van langzaam steeds meer dingen aan het release is. En dan is de vraag natuurlijk van, ja, wat zit daar dan achter? Krijgen we de hele waarheid? En hoezo ineens op dit moment? Je hebt groepen die denken van...
Dat ze ons nu aan het voorbereiden zijn of zo. Dat kan natuurlijk ook.
Voorbereiden of dat het juist een afleiding is. En dat het een manier gaat zijn om, ons bang te maken. Of weet ik veel, een nog strenger controlesysteem dadelijk er doorheen te voeren. Je weet het niet.
Nou, maar... je weet het. Wie weet, zijn ze daar de chips aan het maken die we in onze...
Hey, als ik hier straks als een robot naar buiten loop, dan hoop ik dat ze me komen ophalen. Want ik vind het hier een zootje op aarde. Dus
ken jij de Yogurt Takes Over?
Wat? Nee.
De Yogurt Takes Over van Love Dead Robots. Netflix. Nee. Moet je eens kijken, heel leuk.
Ja, dat gaat
erover
over
als de yoghurt ons overneemt.
Yoghurt?
Ja, je letterlijk yoghurt. Ja.
Ja?
Ja, de yoghurt heeft zo'n idee hoe je alle wereldorde kan verbeteren. En ja. Uiteindelijk, de politici die volgen dat niet. En uiteindelijk neemt de yoghurt de hele wereld over. Maar het is leuk, het zit goed in elkaar. Het klinkt heel bizar en raar.
Is het magere yoghurt of volle yoghurt?
Ja, volgens mij is het karnemelk. Zelfs, ja.
Dan wordt het hele zure bedoeling.
Het is oprecht wel gaaf, ik stuur er wel een linkje door. Het is echt... Het is op een hilarische manier, wordt er wel iets serieus verteld, zeg maar.
Oké, okay, nou top. Ik ga het eens bekijken. Hey, gewoon toch helemaal even terug naar het begin. Want we zitten halverwege eigenlijk met dat Area 51 verhaal. Maar ik heb het idee dat je iemand bent die veel prikkels nodig heeft in zijn leven. En ja, de randjes opzoekt. En dat je dat nodig hebt om te voelen dat je leeft.
Ja, nee, zeker. Ja, ja, ja. Ik hou ook niet van weten wat je over een week... Ja, ik plan wel alles weer vol. Maar ik hou er niet van om nu te weten, iedere maandag ga ik de komende maanden dit doen. En,
nee.
Je wil elke keer wat anders hebben. Je wil jezelf uitdagen. Je wil echt wel... je wil niet dood, maar je wil wel net daarvoor elke keer te opzoeken.
Ja,
ja niet om de dood ervaren. Niet, dat klinkt zo gek. Maar gewoon echt om je eigen limieten te... En ik denk dat je daar ook sterker door wordt.
Ja, ik ben met je eens, ja. Nee. En die, zeg maar, je hele YouTube-carrière, voor de mensen die het niet weten, kun je even bij het begin beginnen, zeg maar. Wanneer dacht je van, oké, ja, ik heb deze... Ja, ik heb deze behoeftes en die wil ik vertalen in een format of...
Ja, het begon in 2012, december. Toen was ik bij mijn neef. En we waren lekker op aan het logeren. En toen speelden we FIFA. En toen met ons telefoon maakten we dan een filmpje dat we een mooie goal hadden gescoord. Nou, dat plaatsen we dan op YouTube. Dat gingen we steeds vaker doen. Ook als we Call of Duty een mooie score hadden.
Ja.
En op een gegeven moment gingen we daar dan achter zoals praten. Van, en dit hebben we gedaan met een hoog stemmetje zo.
Ja.
Nou, na een tijdje vonden we het leuk. Toen hebben we zo'n kastje gekocht die dan je tv-scherm opnam, zodat je games mooi kon opnemen. Kocht ik mijn microfoontje. Zo ging ik commentaries doen op games. Dat heb ik 3 jaar lang iedere dag gedaan. 1200 video's gemaakt.
Wauw.
Geen huiswerk. Toen was echt mijn middelbare schooltijd. Dat was gewoon huis. Commentary maken en chillen. En nee, dat jarenlang gedaan. Op een gegeven moment vond ik het game helemaal niks meer aan. Toen is mijn neef ook andere kant op gegaan. Toen ben ik het zelf nog gaan doen. En toen dacht ik van, wel, ik vind het YouTube vind ik heel leuk. Het verhalen vertellen, iets maken en echt dat creëren en ook voor jezelf iets opbouwen. En toen dacht ik van, dat game is niks meer. Maar ik kan niet elke 5 jaar iets leuk vinden en dan weer niet. Want je doelgroep moet je een beetje iets constant geven.
Ja.
Dus toen dacht ik van, wat nou als ik mijn bucketlist ga verfilmen? Gewoon alles wat ik in het leven wil doen en daar kan ik dan aan meegroeien met dat concept. Dus dat een aantal jaar gedaan. Uit het vliegtuig gesprongen en al dat soort dingen.
Ja.
Zeg maar. Ging ik ook een hutte bouwen met vrienden, ging dat filmen. Of hadden een verlaten ziekenhuis in het dorp, gingen we daarin dan s'nachts. En op een gegeven moment zat ik op 5 HAVO, was ik geslaagd. Toen had ik zo'n 30.000 abonnees. Toen was een beetje kantelpunt van of ik ga nu studeren, wat ik eigenlijk al niet echt... Ik vond voor mezelf, zag ik niet echt daar het nut van. Voor mezelf.
Mm-hmm.
En toen dacht ik van ja, ga ik dat nu doen en dan YouTube, daar heb je dan geen tijd meer voor. Of ik ga nu gewoon echt even een jaar YouTube echt even effort in steken en kijken waar het naartoe gaat.
Ja.
En dan wel na dat jaar een beetje een doelstelling zetten van dat je wel niet jarenlang een beetje half aankloot en nog steeds niet echt iets hebt. Dus toen echt keihard gaan werken een jaar lang. Ook als vrienden dan een tentamenweek hadden, dan, dan werkte ik ook 2 keer zo lang door. Weet je, een beetje dat je toch een soort structuur aanbracht in het ongestructureerde probeersel wat het was.
Ja.
En dat een jaar gedaan. Het ging van 30.000 naar 100.000 abonnees. Dus het werkte echt goed. En ik was zo gelukkig dat jaar, joh.
Ja.
Ik had echt, middelbare school was niet vervelend, maar je vrienden wat het leuk maakt, maar daar blijft het ook echt bij.
Hoe had je waarschijnlijk ook klasgenoten die jouw filmpjes keken, of
ja,
niet?
Ja, ja, ja.
Hoe was het om in die tijd nog te studeren, terwijl je leeftijdsgenoten allemaal naar jouw video's kijken?
Ja, raar. Was wel was leuk hoor. Heel vrienden vonden het wel leuk, maar inderdaad af en toe ook weer. Het is wel iets geks wat je doet of zo op een middelbare school. Je zet jezelf op het internet en je bent iedere dag een hoog stemmetje aan het praten over dit en dat. En dan in één keer, ik had een serie Pijn is Fijn, ging mezelf naar airsoftwapens, gingen mensen op beschieten of deo in je oog of mond. Al van die idiote dingen, maar dat vond je dan leuk en gaaf. En dus dat is natuurlijk wel iets geks wat dan in één keer zo'n kind op een middelbare school doet.
Dat jij niet blind bent, joh. Nee. Deo in je oog.
Ja, het was voor de mond de bedoeling, maar uiteindelijk krijg je het.
Maar dat is wel heel gezond.
Ja, dat is hartstikke goed.
Is goed voor jou. Als je slecht adem hebt, is dat heel...
Nou, dat was dus ook eigenlijk de bedoeling. Maar het stinkt nog steeds. Nee, maar dat soort dingen. Dus je voelt wel van, ja, het is toch een beetje... Ja, je chillde hem gewoon op school of zo. Maar het voelde ook echt als een gevangenis. Dat zeg ik ook vaak. Amerika was eigenlijk niet de gevangenis. Maar dat was eigenlijk voor mij de middelbare school. Zo voelde het echt. Het voelde heel beklemmend voor mezelf.
En waar kwam dat beklemmende gevoel vandaan?
Nou, daar kan ik nog steeds woedend over worden. Voor wiskunde stond ik dan een 8.
Ja.
En ik maakte dan mijn huiswerk daar niet voor. Want ik besloot dan om mijn uren na school beter te investeren in bijvoorbeeld YouTube. Ja. Of ik speelde toen nog viool. Dat vond ik vet. Vond ik dat leuk om te oefenen. Of met vrienden gewoon leuke dingen doen. En ik vond het, ja, huiswerk vind ik er. Dat is om te oefenen voor iets wat je er uiteindelijk maakt. Ja. Dus wel 3 periodes, jaar in, jaar uit, bewijs dat je een 8 haalt. Ja. Op jouw manier vind ik het. Dat je leraar op een gegeven moment los moet laten om dat te verplichten. Mm-hmm. Maar toch zat ik iedere dag dan weer 2 uur lang in de stilte samen omdat ik het niet maakte.
Ja.
Ja, ik ging het dan niet maken in principe, omdat ik dacht, ja, ik snap het, zeg maar. Ik kan het niet doen omdat het moet.
Ja, precies.
Dus dan zat je alsnog 2 uren in de stiltezaal bijna iedere dag, echt jaar in, jaar uit. Nou, verschrikkelijk. Ja, ik kon het gewoon, ik snapte het niet. Nee.
Wat heb je geleerd tijdens je school? Oh, die vraag stel ik, misschien moet ik hem een beetje beter inleiden. Want kijk, Ik heb hetzelfde gehad. Ik denk dat wij een beetje vergelijkbare types zijn en zeker waren op school. Ik kon ook nooit stilzitten en ik was ook altijd Sjaak. Maar dat je, weet je, dat zeg maar, de basis begrijp ik eigenlijk heel goed. Dus dat lezen, schrijven, rekenen en noem het allemaal maar op. Maar heel veel van wat je daarna leert, slaat helemaal nergens op.
En veel onzin ertussen zit natuurlijk, ja.
Ja, en gebruik
en
je ook
dat
niet.
Dat het ook wordt gegeven, van je moet dit. En er zijn inderdaad, als je zegt, een basis dat moet worden gegeven. Daar moeten ze jou voor motiveren, want anders zoek je dat ook niet, terwijl het heel handig voor je is. Maar soms vind ik wel dat scholingen, dat vooral de reden waarom het niet wordt gedaan, denk ik, omdat het heel veel geld kost, maar dat het meer persoonsgebonden mag. Veel meer op de individuen.
We worden allemaal in hoekjes gedrukt en dan moet je kiezen van, ga je dit doen, ga je VMBO doen, ga je naar de universiteit, ga je ateneum, weet ik, noem al die termen. En er wordt eigenlijk op jonge leeftijd al van je verwacht dat je weet wat je gaat doen. En terwijl eigenlijk, ik merkte tijdens mijn studie dat ik alleen maar heel erg beperkt werd in het vrije denken. Ja. En ook in het ontwikkelen van mijn eigen kwaliteiten.
Ja, exact.
Dus ik ben heel erg tegen dingen aangelopen dat ik dacht van, fuck.
Wat voor dingen dan?
Ja, ik weet het niet. Ik heb altijd gevoeld dat je binnen een soort... Binnen zo'n scholensysteem, je moet conformeren naar een bepaald plaatje. En ik denk dat heel veel leerlingen, kinderen, jongeren eigenlijk daardoor heel erg afgestompt raken van hun echte ambities en kwaliteiten. En dat dus ook niet ontwikkelen. Terwijl puur luisteren naar je intuïtie, ik denk dat jou veel beter vertelt waar je naartoe moet. En ik geloof ook nog in de kracht van het universum, dat als je ergens in gelooft en je staat open voor het leven... Dat het vanzelf al naar je toe komt.
Dat is ook die wet van aantrekking. En daar geloof ik zo in. Wat je uitschaalt, krijg je terug. En als je lekker positief ook in het leven staat en bezig bent met iets wat vanuit binnen komt en wat je echt wil je dat, dan praat je daar ook enthousiast over. Dan wil je daar ook je uren voor maken. Dan voelt werk ook niet als werk.
Nee.
Weet je, en ik geloof echt in de wereld dat iedereen een baan kan hebben die niet voelt als, oh, ik moet
zeker.
Weer, weet je wel. En iedereen heeft een prachtig talent of ambitie in zich. Maar soms inderdaad, kijk omheen, zie ik toch heel veel mensen die het wel in zich hebben, maar die durven het niet die stap te maken, omdat ze denk ik op... Soms zie ik wel een patroon dat ze op jonge leeftijd toch een beetje zijn ingekaderd.
Ja, absoluut. Maar ook omdat... En voor de mensen die nu denken van... daar gaan we weer. Dit gesprek komt namelijk heel vaak terug. Maar ik blijf hem toch voeren. Omdat ik het belangrijk vind. Ook omdat blijkbaar dus heel veel mensen daar tegenaan zijn gelopen. En ik denk dat jongeren ook zou kunnen helpen op het moment dat ze horen dat wij daar allemaal mee hebben gestruggeld. Weet je, het is natuurlijk gewoon heel erg lastig als jij... te horen krijgt van je leraar of docenten dat je iets niet goed kan. Want dat is met een beloningssysteem. Als jij een 5 haalt voor iets als spelling of weet ik veel rekenen, dan krijg je constant feedback die negatief is vaak. En dat werkt heel erg demotiverend, maar dat geeft ook een bepaalde onzekerheid. En misschien kun je wel iets waanzinnig goed wat totaal niet gestimuleerd wordt binnen zo'n scholensysteem.
Ja.
Maar waar je dus niet achter komt. Plus dat je nog een soort half minderwaardigheidscomplex oploopt. Omdat die leerling naast je, die knijpt 2 keer met zijn ogen in het weer een 8. En jij voelt je heel de tijd
zielig. En daardoor heb je nooit meer dat lef. Want dat heb je soms wel nodig om zo'n stap te maken om je passie uit te gaan voeren. Weet je. Maar dat is dan veel moeilijker om in één keer die stap te gaan maken.
Ja.
Maar inderdaad, je bent dan onzeker gehouden.
Ja, en voordat het lijkt alsof ik zeg van ja, weet je, het universum heeft voor iedereen wat in het verschiet. Je hoeft niks te doen, wacht maar. Nee, je moet werken en je moet ook heel erg goed naar jezelf luisteren.
En ook naar anderen en ook school leren. Het is allemaal in principe gewoon hartstikke goed inderdaad. Alleen er kan wat worden aangestuurd, waardoor denk ik net wat kan worden geoptimaliseerd. Zo, de basis is natuurlijk goed.
Ja, ja, ja.
Nee, goed deel, ja.
Ja, absoluut. Hey, goed, je bent, je liep met je ziel in je armen op school. Kan ik dat stellen? Je voelde je gewoon niet op je gemak.
Ja, dus als ik thuis kwam, was ik gelukkig. Ja. En als ik wakker werd, was ik gelukkig. Als ik droomde, droomde ik heerlijk. Maar gewoon die uren op school, buiten de pauze om. Dat voelde, elke uur voelde zonde. Ik dacht, ik kan nu dit doen, ik kan dit. Want ik had zoveel energie en leuke dingen die ik van plan was. En...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Dat ik voelde gewoon heel alsof ik echt jaar in jaar uit werd tegengehouden om te gaan doen wat ik wou doen.
Maar wel misschien een extra motivatie geweest om dan datgene te gaan doen wat je wel echt
wilde. Oh, daarna ben ik losgebarsten.
Ja. Ja, juist omdat je misschien heel erg hebt gevoeld dat je niet wilde.
Ja, zeker. Ja, daarna kun je ook echt 8 uur per week gaan werken, jaar in jaar uit, omdat het gewoon fucking leuk is wat je doet. Ja.
Wanneer kwam het gevoel dat je dacht van ja, goh, het is los. Nu weet je wel, nu ben ik losgerukt van de tentakels van scholen en systemen. En nu ga ik echt doen wat ik wil.
Misschien toen ik KVK denk inschreef. Dat was een half jaar nadat ik dan dat eerste tussenjaar, wat ik het toen nog noemde, begon.
Ja.
En toen na een half jaar, toen was het zeg maar nodig dat je dan inschrijft. En dan kun je zo'n factuurtje maken zo. En dan dat vul je dat voor de eerste keer in. Dan denk je wel, oké, het is niet alleen maar dat lekkere vrije gevoel van ik hoef niet meer naar school en ik kan nu doen wat ik wil. Maar dan heb je ook nog eens de bevestiging van kijk, het werkt ook nog wat ik doe. Want dat is natuurlijk ook wel nodig. Hè? Je kunt wel zeggen, stop met school en ik voel dat beklemmende niet meer en ik ben hartstikke blij. Als je dan jaar in jaar uit geen ene cent verdient,
klopt.
Dan ga je uiteindelijk ook ongelukkig voelen. Dus zeker. Dat was weer de bevestiging van, oh yes, je hebt toch nog getwijfeld natuurlijk. Je luistert naar je intuïtie en je gelooft erin.
Ja.
Maar je hebt altijd nog zelf ook weer die bevestiging nodig. Ja. Dus dat, ik denk zo'n bevestiging als een eerste factuur sturen. En,
dat was een beetje zo dat je dacht, oké, het kan dus wat ik voor ogen heb. En
dan kun je ook dat weer terugstoppen in een project wat je eigenlijk echt weer wilde maken, weet je wel. Voor het laatst ook, dat was dan mijn grootste investering qua een serie die ik dan maakte. Ben ik naar Zweden gegaan, ging ik Overlevend Wild filmen, een serie van mij, dat ik dan duik in het bushcraft en om te ontdekken hoe het is om als oermens te leven.
Ja, fantastisch vind ik dat. Nee, maar moet je me alles over vertellen. Ik vind dat super interessant ook vanuit het feit dat ik Expeditie Robinson maak en dat overleven op een eiland.
Oh, natuurlijk, ja. Ja,
ik vind dat gewoon een mooie vorm van reality, omdat het echt reality is, zeg maar.
Ja.
Omdat je zo diep gaat. Wij doen dat met een hele productie en vanuit een zender en met alle verzekeringen erop. En je weet dat het allemaal wel goed gecheft is. Jij gaat dat dan zelf doen.
Ja, dus waar ze eerst een paar maanden dan bel je een aantal bushcraft survival scoutingbedrijven in Nederland.
Ja.
Kennen jullie iemand in Scandinavië, want dat leek me, ik wilde de winter in duiken, de kou, die mij een training kan geven. De meeste mensen, moet je een training hier? Nee, dan kan ik niet helpen. Dus maandenlang bellen, uiteindelijk zie iemand. Ja, ik ken nog wel iemand. Nou, Geert de Koning. Nou, vet, goeie, klonk al leuk.
Ja.
Nou, ga mailen en heel leuk. Die gast, die typt alleen maar in hoofdletters. Ze kwam in een complete hoofdlettermail terug van... Ja, je kan bij mij terecht. Ja, lekker kort. Maar ik dacht, oké, kan dus blijkbaar. En
hij was waarschijnlijk aan het surviven toen hij
dat. Ja, dat denk ik ook.
Achterna zit in de grizzly weer. Ja, je kan bij mij surviven, maar nu kom maar snel. Ik moet ontvangen.
Er komt een beer aan. Ja. Maar echt, en die lopen daar dus ook.
Ja.
Ja. Maar nou, vet lui. In ieder geval en research gedaan naar de omgeving. En toen ben ik dus een week daar naartoe gegaan met 2 vrienden. Waarmee ik ook al het eerste seizoen had opgenomen in de Vosges in Frankrijk.
Ja.
En dan neem je alleen een slaapzak mee. En een bel. En een flint en steel. Dus zo'n dingetje van magnesium waar je vuurtje mee kan maken.
Ja.
En je neemt je camera mee en genoeg batterijen. En dan voor de rest niks. En dan gaan we kijken of je die weken na nog leeft.
Ja, geweldig.
Eigenlijk zo simpel.
Vertel, neem ons even mee in hoe was dit? Want kijk, je hebt vaker gekke dingen gedaan. En Dus je bent echt al een en ander tegengekomen. Naar Zweden is wel, voor Europese begrippen zeker, de natuur is super robuust.
Ja.
Het is wel gewoon echt next level wat je gedaan hebt.
Ja, zo voelde het ook wel. En daarom zijn we niet echt met z'n drieën gegaan. We hebben dus die survival gast daar mee afgesproken. Ja. Die hebben we ingehuurd. En daar hadden we de eerste 2 dagen trainde hij ons dan. Ja. Ging hij, want je kunt wel een vuurtje maken in de Vogezen.
Maar hij was een Nederlander.
Het was een Nederlander, ja. In Brabant, die daar is gaan wonen. Omdat hij dus ook het vastgoedsysteem in Nederland verschrikkelijk vond.
Ja, ja, precies.
Hij zei, ik zit me de godganse dag mijn hypotheek af te betalen.
Ja.
Ik koop daar een blokhut van 5 ruggen en dan ben ik klaar.
Alle wappies komen elkaar gewoon tegen. Ja. Alle mensen die gewoon niet meer vinden passen binnen het systeem.
Al die maniakken zitten daar lekker in een...
Ja, ik vind het geweldig, man. Ik lachen.
Nee. Maar nee, ja, training gekregen. Hoe maak je dan met min 23 graden nog steeds een vuur? Ja. Met bomen die bevroren zijn. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk bijna een onmogelijke zaak.
Ja.
Vroeger hebben die mensen die daar wonen het ook gedaan. Dus het moet kunnen. Nou, geleerd hoe vang je vis. Dat geleerd. En hoe bouw je een iglo. Want dat moesten we ook maken.
Ja.
En uiteindelijk hebben we dat zelf gaan doen. En de eerste nacht kregen we de iglo maar niet af. Dus liepen we gewoon buiten naast
Hoe bouw je een iglo? Ja, met alle respect. Ik bedoel, ja, iedereen ziet het voor zich uit tekenfilms. Maar hoe de fuck bouw je een iglo?
Je gooit allemaal gewoon sneeuw op een berg op elkaar. Dat ga je plat stampen. Nou, dan denk je, zijn we een half uur verder. Nou, dan ben je echt een halve dag alweer verder. Want elke stampje, dan is het gewoon weer zo klein. Dus
maar daar maak je dan de tegels van, de sneeuwtegels? Of?
Nee, je doet geen sneeuwtegels. Je maakt gewoon een berg en die ga je uiteindelijk uithollen. Eigenlijk is het zo simpel. Dus je maakt zo'n compacte ijsberg, sneeuwberg.
Ja.
En die ga je gewoon uithollen en uiteindelijk hoop je dat het sterk genoeg is. Maar dat weet je, want je kiest een tak van ongeveer een halve meter.
Ja.
Die stop je... Van de buitenkant stop je erin.
Ja.
En dan ga je hem uitgraven. Zodra je dan aan die andere kantjes komt, aan de binnenkant, weet je precies dat de muur overal een halve meter dik is.
Oh ja?
Want je hebt overal een halve meter takken in zitten. Dus als je die vanaf de binnenkant aantreft...
Oh, dus die steek je allemaal tegen elkaar in de binnenkant. In het midden moeten ze elkaar raken of zo?
Nee, dat niet. Dus op alle kanten doe je gewoon een halve meter.
Oké. Okay.
En uiteindelijk ga je graven. De muur is dan in ieder geval een halve meter.
Maar dus je maakt een grote berg sneeuw... Of je maakt gewoon een hoop sneeuw. Bam. Die stamp je helemaal kapot, zodat het een uitzet en stevig wordt aan de randen waarschijnlijk. Ja. En dan ga je gewoon op een gegeven moment in het midden...
Precies, dus je hebt zo'n berg, allemaal stokjes overal en je graaft. En op een gegeven moment kom je aan de zijkant tak tegen. Weet je, aan de zijkant kan ik niet verder graven.
Sorry.
Dan ga je naar boven en overal kom je op een gegeven moment die tak tegen. En daar stop je dan en heb je een mooie uitgeholde plek. En dan gingen we lekker met z'n drieën liggen. Maar de eerste nacht hadden we hem dus nog niet af. Met min 23 graden langs een kampvuur zitten bibberen. Oh, schrikkelijk. Maar ook leuk.
Hij was er nog wel bij.
Nee, toen niet. Nee, hij ging gewoon s'avonds naar zijn blokhut. Want hij bracht ons met de sneeuwscooter daarheen. Dat was een half uur op de sneeuwscooter vanaf zijn huis. En hij zat al een beetje in de bush. En dan gingen we echt de bush in. Zodra hij weg sneeuwscooterde rond uurtje 5, waren we gewoon tot die volgende ochtend, 8 uur 's ochtends, waren we alleen. En dat was dan de eerste 2 dagen. En die andere dagen waren we helemaal alleen.
En wat had je iets van apparatuur om mensen te bereiken buiten telefoon?
Een telefoon. En die was, je had gewoon 4G daar.
Vroeger.
Ja, ja? Je had 4G. Ja, ja, ja. Dat was echt Scandinavisch daarentegen echt goed ontwikkeld. Hoor.
Dus je zat lekker zelfs in je iglo op TikTok.
Ja, gewoon de TikTok met zo'n beer naast me. Gewoon echt gewoon relaxed. Ja, die beren hebben ook telefoons daar al.
Nee, maar had je niet iets extra's bij voor het geval dat je telefoon kapot zou gaan? Of,
nee, ja. Kijk, zelfs beren, dat klinkt eng. Maar als je afstand bewaart en je gaat niet tussen hun en hun dochter of zo instaan, dan schijnt het allemaal goed te zijn. Dus dat,
ik zou nog niet eens zo bang zijn voor de beren. Het zou mij er meer om gaan dat je misschien, weet ik veel, je enkel een keer verzwikt of breekt. En dat je daar dan ligt in die kou.
Ja, zelfs dan komt die volgende ochtend, komt die gast dan wel weer en dan...
Want hij kwam dan... Ja, oké. Okay,
ja, maar dat was de eerste 2 dagen. Ja. Daarna ook niet meer. Ja, dan zou je bellen naar hem. Ja. Dus hij was die andere 3 dagen was hij een soort van passief ingehuurd, weet je wel. Dus dan was hij thuis en dan kon hij wel binnen een half uur er zijn.
Ah, wel tof hoor. Dus,
ja, het was zo'n vet ervaring en dat ook... Daarna ook naar Wim Hof gegaan. Toen dacht ik, nou, nu blijf ik met die kou bezig. Dus ik douche ik nu iedere dag helemaal koud.
En, ja.
Ik ben 7 dagen ijsbad-experiment aangegaan. Waarbij ik dat een week lang ging doen. Met Wim Hof daar gechilled. Met hem uren gesproken, gefilosofeerd over het leven. En je eigen kracht als mens.
Ja.
Ah, ik vind dat zo vet.
En, ja. Ja, hij is hier geweest, Wim Hof.
Ja, ik zag het.
Het is echt een bijzondere man. En ik ben ook in de coronatijd eigenlijk begonnen met dat koud douchen. Omdat ik gewoon dacht, ik wil mijn immuunsysteem verbeteren. Ik ben eigenlijk toen pas gaan verdiepen in hoe werkt het menselijk lichaam. En, gewoon de connectie tussen geest en lichaam. Dat het allemaal met elkaar verhouding in balans moet zijn. En, dus ik ben veel gaan onderzoeken. En daar kwam hij natuurlijk ook vaak in terug. En toen was hij hier. Ik vind het echt een fenomeen. En in Amerika is hij echt huge. En in Nederland is hij echt tot een paar jaar geleden... was hij eigenlijk gewoon een clown.
Ja, hè, mensen, in de publieke opinie. Mensen die de wetenschap hadden hem al lang geaccepteerd. Hè?
Ja, ja.
Want hij heeft echt de wetenschap een dreun gegeven met wat hij
ziet.
Maar de media als je het rondvraagt, iedereen zei nog, ja, er zal één gevalletje zijn. Dan ben je een dit of een dat. Maar nu inderdaad begint hij in Nederland ook even wel zijn podium gelukkig te pakken.
Ja, het wordt huge nu. Dus dat ijsbaden, dat is echt gewoon een soort ja, hype geworden.
Het is bijna alweer mainstream inderdaad.
Ja, absoluut.
Maar goed, Peter, ik hoop echt dat het bijna in het schoolsysteem wordt ingevoerd. Ja. Voordat je de klas in gaat, het ijsbad in.
Ja, en daarbij komt natuurlijk ook dat ademhalen van hem. Hè? Ja. Dat in een ijsbad gaan liggen aan zich op zich is niet alles. Maar dat ademhalen en die techniek, dat is echt lijp. Want wat hij dus bewezen heeft, is dat er werd een virus bij hem ingespoten. En bij alle andere mensen die de techniek van hem ook deden. En bij mensen die dat dus niet deden. En door middel van die ademhaling kregen zij dat virus dus onder controle. Ja, dat is wel behoorlijk lijp.
Ja, ze hebben echt gewoon hun lichaam inderdaad kunnen activeren om te gaan vechten ertegen.
Ja.
Met hun geest, met de juiste intentie. Inderdaad, ademhalen, dan maak je lichaam klaar inderdaad. Ervoor.
Ja.
En mijn vader heeft nog dat onderzoek aan meegedaan.
Ja?
Die is endocrinoloog. Dus die zit ook helemaal in de...
Oh, wat vet.
Diep in het lichaam. Ik moet zeggen, ik vraag wat die doet, maar elke keer lastig om uit te leggen. Maar die... Ja, het is vet interessant. Die zegt ook altijd van ja, we hebben het er al wel vaak nog over zo op het lappen van wat voor een bizar onderzoek dat was.
Ja.
Wat we daarna dachten van het kan dus wel.
Wat geinig dat je dat dan uiteindelijk ook in praktijk brengt. Ja. Want hoe ging je met de kou om daar?
In Zweden?
Ja.
Ja, relax, chill. Ja, we kennen elkaar al wel een tijdje, die jongens.
Ja, nee, met de kou.
Met die kou omging.
Ja. Nou ja, deed je, als je het s'avonds koud kreeg, deed je bijvoorbeeld die techniek of had je een manier om die kou...
We deden ademhaling wel, maar juist in je slaapzak moet je dus in je onderbroek gaan liggen.
Ja.
Dat is natuurlijk het laatste waar je aan denkt. Je trekt zoveel mogelijk aan en elk laagje is goed.
Omdat de lichaamstemperatuur dan...
Ja, en het isoleert blijkbaar beter. En die lichaam als van je af is, houden de warmte van je eigen lichaam weer vast. En kaatsen het er terug. Nou, op een of andere manier, alle militairen gebruiken het ook altijd. En dat was een tactiek. En mentaal is het gewoon elke keer proberen aan te praten dat het leuk is wat je doet. Terwijl je eigenlijk naar huis wil.
Ja.
Nee, maar dat was enkele uren in de avond. En ik moet zeggen, iedere dag overdag. Het was zo gaaf, ja.
Ja.
Ik voelde me juist gezonder dan ooit toen ik terugkwam.
Ja, dat geloof ik. Ik denk sowieso dat die plek waar jullie geweest zijn, in de buitenlucht en in die omgeving, dat je... Ja, je ademt alleen maar frisse lucht in. Voor zover dat nog kan, ergens op de wereld.
Ja,
maar je komt denk ik in de buurt daar.
Bijna, ja.
En gewoon dat geïsoleerd zijn van de rest van de wereld is volgens mij zo helend voor je brein.
Ja, en dat is het inderdaad. Dat je gewoon voor dezelfde dag wakker wordt met niks om je heen.
Ja.
Gewoon echt, je weet, wat ga ik vandaag doen? Ja, ik moet vanavond lekker slapen, dus ik moet mijn iglo maken. Ik heb warmte nodig, dus ik ga hout zoeken. That's it.
Maar is het
gewoon simpel? Je moet gewoon surviven en je gaat niet nadenken op welke DM moet ik reageren? Oh, moet ik dit nog doen of dat? Weet je. Eigenlijk allemaal van die rare dingen waar we constant hele van die randzaken hebben in ons hoofd. Weet je, onze telefoon en überhaupt. We plannen onze dag ook al veel te veel vol, denk ik, tegenwoordig.
Ja, zeker.
We doen nog allemaal mee natuurlijk, maar daar ben je gewoon één prioriteit. En dat is gewoon je lichaam verzorgen en zorgen dat je de dag erna haalt.
Je bent alleen maar bezig met je primaire behoeftes. En dat zijn natuurlijk de dingen waar een mens, ja, zoals een mens ontwikkelt of ontstaan. Of overleven en goed slapen, eten en het warm krijgen als je het koud hebt.
Ja.
Het is gewoon denk ik een soort van, het klinkt een beetje cliché, maar je gaat echt wel gewoon terug naar de oer.
Ja, zeker. En vooral, mentaal is het ook zo goed hoor. Het is echt...
Want wat heeft het allemaal met je gedaan, buiten het feit dat je gezond voelde daarna? Ben je bijvoorbeeld tot inzichten gekomen of?
Ja, niet hele bijzondere inzichten waar ik nog niet over na had gedacht. Maar er komt wel een vlaag van een rust over je heen waar je nog nooit, wat je nog niet gevoeld hebt.
Nee.
Dat is echt, ja, ik kan het ook niet omschrijven. Het is bijna magisch of zo. Maar dan denk je daarna wel van, oh, dit kan je dus eigenlijk vaker blijven.
Ja.
Dan heb je dus 51 weken van het jaar niet.
Ja.
Dus ik ga er wel werk van maken dat ik daar dat soort dingen wel echt vaker ga doen. Maar het is gewoon prachtig dat je gewoon alleen dat hebt en ook de natuur. Je gaat veel meer naar de bomen kijken.
Ja.
Ik wandel nu ook meer en dan kijk je ook echt wat voor bomen staan hier. Die zijn er veel, die geven ons zuurstof.
Ja, vet.
Gewoon een random figurant in mijn wandeltocht.
Nee, precies.
Gewoon een belevend iets wat je...
Ja. Ja, je hebt geen afleiding, dus je focus je op wat er is op dat moment. En dan kom je er volgens mij ook weer heel dicht bij de natuur. Want hoe kunnen wij nou... Je hebt een fotootje, dan zie je volgens mij bacteriën onder een microscoop. En je ziet vanaf onder, zie je in een bos, is een foto gemaakt vanaf beneden en dan zie je alle blaadjes. En dat lijkt eigenlijk precies op elkaar, die bacteriën en die blaadjes van die boom. Die worden dan ook allebei in zwart-wit en die worden dan naast elkaar gelegd. Ja, als je dat als je erover nadenkt dat die bomen ons inderdaad zuurstof geven, dan is het toch echt te zot voor woorden dat wij door een bos lopen en eigenlijk niet af en toe stilstaan.
Zou bijna een aai willen geven van thanks.
Ja, bomen knuffelen, ja, je kan lullen wat je wil, maar ik snap dat wel.
Ja, het is eigenlijk helemaal niet zo gek.
Nee, maar je geeft juist hier ook een knuffel. En die bomen zorgen er letterlijk voor dat wij leven. Hoezo zouden we die geen knuffel geven?
Nee, we hakken ze om.
Ja, we hakken ze om. Sorry.
Hey, dat
is ook allemaal oud. Nee, maar dat is toch... Ik vind het leuk dat jij dat zegt. Jij bent nog een stuk jonger dan ik. En ik zeg ook wel eens van, ja... Het lijkt alsof het komt met de leeftijd, maar het is niet helemaal waar. Ik ben gewoon door corona en zo ben ik sowieso anders gaan kijken en naar het leven aan zich.
Het is ook wel een mooi jaar geweest, toch?
Ja.
Op sommige vlakken?
Nee, zeker wel, absoluut. Ja. Dat heeft heel veel inzicht gegeven. En ik was ook benieuwd om, denk jij dat wat jij gedaan hebt naar Zweden gaan en jij ziet wat het jaar heeft opgeleverd?
Ja.
Al die rust en... je zegt ook tegelijk daarna, ja, die andere 52 weken per jaar gebeurt dat dus niet.
Ja.
Denk je niet dat we naar een tijd gaan waar mensen steeds meer behoefte krijgen aan dit soort...
Ja, meer behoefte, maar de kans dat je dat gaat lukken, dat wordt minder.
Okay.
Dus je wilt steeds meer, omdat het steeds minder kan. Dus ik denk, als we zo meteen met z'n allen dit willen, dan is er bijna geen plekje meer over waar dat kan. Of je moet een volledige tour van 2000 euro boeken met een privé. Dat gedoe. Maar echt in je eentje illegaal ergens je tentje neerzetten. Want ik zeg erbij illegaal, want het mag ook eigenlijk weer niet, hè.
Mm-hmm.
Dat is dan ook weer zo zuur. Dus je wordt bestraft als jij onder de boom gaat slapen.
Gek, hè?
Ook weer logisch, omdat je natuurlijk moet betalen voor je grond. Dus anders zou iedereen daar week in week uit liggen. Maar als ik soms in de Ardennen, dan ga ik een weekendje heen. Soms vrienden, ga ik daar lekker in het bos kamperen. Dan blijf ik het gek vinden dat we af en toe die stress vinden als er dan een wandelaar langskomt van zal die ons gaan verlinken. Terwijl je alleen maar iets goeds aan doen bent. Je ruikt alles op, je bent lekker in de natuur aan het genieten in je hangmatje. Je bent lekker vuurtje maken, niks aan de hand.
Ja.
Maar toch voel je dan weer dat je eigenlijk iets slechts doet. Terwijl het eigenlijk helemaal niet slecht is of zo. Maar dat dan, ja, het blijft.
Het is heel raar, maar jij zegt ja, het is logisch, want je moet voor die grond betalen. Maar ja, dat is dus dat hebben wij met z'n allen gecreëerd. Maar
nee, klopt. Zo meer. Kijk, als je nu een huis koopt van een paar ton, zeg maar, dan wil je niet dat iemand anders misschien niks betaalt en zijn hele huis bouwt ergens.
Nee, oké, dus dat bouwen van een huis op een
plek. Maar we zijn nu toch al in dit systeem.
Ja.
Dan inderdaad, dan snap ik dat ze zeggen, ja, dan kunnen niet een paar mensen dit wel gaan doen of zo.
Maar kan je nou, je mag daar toch gewoon met een tentje liggen? Ik bedoel, het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat je in de buitenlucht met een tentje wil slapen. En zeker als je eigen rotzooi nog opruimt.
Ja. Ja,
dat er
nee, maar
dan
komt er
zijn.
Gewoon een boa 's ochtends hoor. Die geef je gewoon een dikke vette boete van 100, 200 euro.
Nou, een boa op een sneeuwscooter hebben we nog nooit gezien.
Nee, in Zweden toevallig niet. En toevallig in Zweden is het dan ook weer niet illegaal. Want daar zeggen ze het is goed. Maar eigenlijk heel Europa is het wel... mag het zeg maar niet. Maar toevallig in Zweden, inderdaad, dat zei ik verkeerd, daar mag het dan weer wel. Maar ook dat zal op een gegeven moment weer veranderen.
Ja, als heel veel mensen dat gaan doen wel. Ja, zonde eigenlijk. Want ik geloof er wel in dat het goed is om jezelf even tegen te komen... en even in het niks te zijn met
Zeker.
Je gedachten en je afleidingen en je prikkels. Ik zag van de week een foto voorbij komen op internet. Ik schrok me eerst helemaal de pleuris. Het zag er namelijk luguber uit. Het was een zwart-wit foto. En je zag allemaal kribbetjes van waar kinderen in lagen. Die zag je buiten midden in de sneeuw liggen. De kinderen waren er allemaal aan het slapen. En ik dacht in eerste instantie zo, what the fuck? Wat is dit voor een enge foto? Ik wist ook niet of ze nog leefden. En er liepen twee zusters liepen daar langs. Dat maakt het nog creepier. Maar dus las ik later de beschrijving. En dat was dus in Rusland. Daar legden ze de kinderen dan onder dekentjes buiten... om een weerstand te creëren voor de kou. Ja. En daar werden die kinderen super gezond van. Toen dacht ik, ja, dat maakt wel echt gewoon... Dat klinkt eigenlijk super logisch... Wij zijn alleen maar bezig met comfort hier en onszelf het zo makkelijk mogelijk maken. Je wil je eten bestellen, het moet bezorgd worden. Het liefst moet iemand het door de brievenbus douwen, want naar de deur lopen is ook al te ver. Het moet warm zijn, het moet comfortabel zijn. We hebben gewoon eigenlijk nergens meer weerstand, ervaren we.
Ja, dit is vet dat je het zegt. Ik ga toevallig hierna om een contract te ondertekenen voor een boek wat ik schrijf.
Ja?
Precies hierover.
Oh, echt?
Over push a button. Dus we kunnen een knop indrukken wat je net zegt en je hebt je eten.
Ja.
Knop indrukken en je hebt werk, knop indrukken en de lamp staat aan, knop indrukken en het vuur staat aan. Alles. Jij wordt niet meer uitgedaagd eigenlijk.
Wat grappig.
En daardoor, weet je ook, daardoor wordt het ook lastiger om weer jezelf wel weer uit te dagen.
Ja.
Omdat al die kleine dingetjes in het leven, die zijn inderdaad jezelf zo makkelijk worden gemaakt. Ik ken mensen om me heen die niet eens iemand durven op te bellen die ze niet kennen.
Ja.
Zeg maar, mensen hebben angsten gekregen voor dingen die vroeger niet te bedenken waren dat je daar angst voor kon krijgen. En ik geloof echt dat daar een patroon in zit. Door het feit dat wij van jongs af aan nu tegenwoordig zeggen... We hebben niet een makkelijk leven, want mentaal wordt het soms ook wel weer gekker nu. Maar heel veel kleine dingetjes worden zo comfortabel inderdaad gemaakt. Wat je net zei. Waardoor denk ik, ja, mensen kunnen minder snel die comfort uitstappen. Terwijl dat de key is naar jezelf weer ontdekken of zo. Hè.
Goed dat je hier een boek over schrijft, man. Ja. Heel belangrijk. En ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat... waar echt een probleem is van de generatie. Kijk, ja, ik ging vroeger nog wel... Ik ben nog wel van de tijd dat ik ook wel zonder telefoon naar buiten ging... en bij vrienden moest aanbellen om te vragen of ze thuis waren... en dan dus ook op de fiets stapte zonder dat je wist of iemand thuis was.
Ja.
Dat doe je nu ook niet meer. Je gaat ook met de deur uit zonder dat je weet.
Met een voetbal ging zo naar je vriend. Nou, zei die moeder, nee, die is op een gitaarles. Van, nou, oké, dan ging je door en dan had je een lijstje.
Ja, maar dat kun je gewoon nu niet meer voorstellen... Dat je dat deed, ja, aanbellen zonder dat je weet of iemand er is. Nee, alles is gepland.
Je hebt datumplanner.nl, dan ga je allemaal je agenda invoeren. Ja. Dan kom je over 3 maanden bij elkaar.
Ja. Nee, ik vind het vet dat je dat boek gaat schrijven. Wat zou je, je hebt het eigenlijk al een beetje aangegeven, maar wat zou je willen meegeven in het boek? Of wat hoop je dat het boek...
Dus zoek het oncomfortabele, heel bewust. Ja. Omdat het dus, je wordt niet meer, het leven geeft jou niet automatisch... Je wordt niet meer gedwongen om het oncomfortabel op te zoeken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld zoals je in de bossen, je moet vuur zoeken.
Ja.
Je wordt er niet meer gedwongen. Dus ik wil meegeven dat mensen er echt heel bewust zelf bijna ingepland naar op zoek moeten gaan in het begin. Om steeds meer te wennen aan het oncomfortabel. Want je krijgt die succeservaring als je iets oncomfortabels doet. En het daardoor als comfortabel gaat beschouwen. Dat voelt zo vet aan.
Ja.
En het leven wordt in het totaalplaatje veel comfortabeler.
Mm-hmm.
Je unlockt eigenlijk allemaal mapjes.
Ja.
Iets oncomfortabels. Nou, je gaat je dat zo vaak die uncomfort in en dan wordt het comfortabeler. En dan dus veel meer die stap durven maken. Waardoor uiteindelijk mensen als hoger doel inderdaad, dat mensen veel meer naar binnen kijken van wat wil ik echt. Zodat ze uiteindelijk iedereen een beroep doet waar die fucking gelukkig mee is. Ja. Dat je echt wakker wordt en denkt, ja, ik heb zin om dit te gaan doen. In plaats van de sleur, zeg maar.
Tof.
Ja.
Je bent 23, dus je bent vrij jong nog. Voor mij dan althans. Ik denk dat je jezelf misschien bij Vlaag al oud voelt. Dat had ik toen.
Soms heb je van die dingen inderdaad. Het gaat allemaal wel veel te snel, dat wel. Maar ik voel me nog wel lekker jonger. Ja.
Er zijn altijd oudere mensen die jou jong noemen. Maar toen ik 23 was, voelde ik me soms ook wel heel oud. Maar
jij bent nu wel een oude zak.
Ik ben een oude zak. Ja, ik ben nou die lul die de mensen jong vindt. Maar
hoor jij het dan nog wel eens van over ben je jong?
Jawel, ja.
Ik wou zeggen, dat hou je wel,
ik
toch?
Ik krijg weer van mensen van 40.
Nee, gelukkig. Ik wou dat ze niet dat dit de laatste fase is voordat je alleen maar mensen jong kan noemen. Niet meer jong wordt genoemd.
Nee, ja. Maar kan goed, die, als je 30 bent, daar verandert eigenlijk allemaal niet zo heel veel. Het is gewoon ook wat wij onszelf opleggen. Het is ook meer een geintje. Maar ik denk wel hoe... Zeg maar binnen jouw leeftijdscategorie zijn er natuurlijk wel heel veel mensen die van die comfort genieten en dus ook niet meer zichzelf uitdagen.
Mm-hmm.
Hoe komt het dat jij die drang wel hebt gehad?
Omdat ik denk ik gewoon deze passie voor toevallig iets wat buiten de schoolboek om was, werd ik mee geboren, denk ik.
Ja.
En dus moest
Heb je misschien iets van je ouders meegekregen ook? Of?
Van beide heel veel, maar ik weet niet per se voor in dit straatje.
Je vader is geen boswachter in Canada of zo?
Nee, dat niet. Hij zit wel elke zaterdag lekker in de tuin te klussen.
Ja.
Nee, ja, ik heb heel veel van ze geleerd hoor. Ik merk het nu bij heel veel dingen, maar niet per se dat ik die richting op ben gegaan. Dat niet per se. Maar ik denk misschien omdat ik gewoon op jonge leeftijd wel het idee had van... ik weet trouwens niet of dat het is, want ik heb heel veel dingen merk het... Bij ieder rood stoplicht loop ik ook bijna door. Dat is een beetje gek. Niet als er een auto aankomt natuurlijk. Maar soms heb je ook van die momenten. En dan sta je bij een stoplicht. En dan komt er in de verre verte geen auto aan.
Ja.
Dan ga ik echt niet op een lampje wachten.
Nee.
Dat is een richtlijn. En dat is super handig als het druk is. Waardoor het gestroomlijnd gaat. En dat is een perfecte tool. Waardoor we met z'n allen het in drukte veilig kunnen doen. Maar als er niemand aankomt, ga je toch niet wachten op een lampje... zodat je een kwartier later kan aanlopen... terwijl er nog steeds niemand voorbij is gekomen.
Nee. Je vertrouwt er gewoon op dat jouw lichaam... op het moment dat er iets gevaarlijks gebeurt...
Ja, je alle reacties... Je ziet het zelfs een kilometer daar en een kilometer daar... en er is niemand.
Ja.
En dan moet 4 meter daar die kant op lopen. Nou, dat kan iedereen natuurlijk doen.
Ja, dan bestaat er iets natuurlijks... waardoor je lichaam zegt... oh ja, nee, we gaan hier niet voor een bus springen... want dat overleven we niet. En dan stop je dus. Dat
nee, ja, en dan automatisch geregeld. Een massa staat daar stil.
Ja.
En dan voel je toch altijd van... Huh? Ja, dat.
Moet je eens naar Tokio gaan? Ben je daar was geweest?
Nee.
Dat is zo fucking lijp. Daar liep ik een keer s'nachts. Ik was weer eens stappen met vrienden terug. En richting ons hotel. En ons hotel was echt wel een beetje buiten het centrum. Dus we liepen daar s'nachts over straat. En Ja, dat was niet eens op een hoofdstraat, maar echt op een zijstraatje. En daar stond een stoplicht op rood. Maar het was helemaal uitgestorven. 4 uur 's nachts, 5 uur 's nachts was niemand. En er stond een man naast ons en die stond daar gewoon te wachten. Ja. En dat stoplicht stond lang op rood, jongen. Echt lang. Ik denk, godsam, als het groen wordt, dan heeft hij een baard, die vent. En ik pleur op. Ik ga daar niet op wachten. Maar ik vond het eigenlijk ook wel weer een beetje raar. Ik denk, ja, ik ben in Japan en ik vond...
Ga je dan die ASO-Hollander zijn? Voel je dan, hè, als je dan doorloopt.
Ja, dus ik denk, wacht toch. Ik ga naast hem staan en ik sta te wachten. En ik zit naar hem te kijken. Ik zeg, ik denk, misschien kan ik oogcontact met hem maken. Van, hey, chef, zullen we samen gaan? Hand in hand, doen we het samen, weet je wel? Maar nee hoor, dat was gewoon zo erin geprent. Die zou daar nog een dag gestaan hebben. Ja. Als dat ding niet op groen zou gaan. Ik vond dat ook wel heel typisch.
Maar dat is daar en die kan natuurlijk nog veel meer in China. Ja. Dat is echt...
Ja, nee, dan word je kont afgeveegd door een robot als je bent wezen scheiden. Dat is
bizar. Ja, maar je wordt
dan hoef je niks meer zelf te doen.
Het is zo controle daar, inderdaad. Het is, daar is inderdaad echt de ambitie uit mensen trekken om gewoon het gestroomlijnd te laten gaan.
Ja, en dat vind ik wel echt een hele enge ontwikkeling. En ik hoop echt dat er een soort kanteling komt waarin mensen toch weer gewoon voor hun eigen... Ja, weet je... Alles wordt je ontnomen. Er wordt niet alleen comfortabel gemaakt, maar er wordt ook bijna voor gezorgd dat je niet meer zo hoeft na te denken. Er wordt voor je nagedacht en er wordt je mening opgelegd. En het slaat zo door in alles eigenlijk. En wie zijn we dan nog als mens dadelijk? Weet je? Wat stelt een mens nog voor?
Of is het gewoon je lichaam?
Ja, ben je gewoon een soort voertuig?
Ja, precies. Dat is gewoon. Maar hier, dat zieletje is er al lang uit.
Ja, dat zieletje. Ja, wat is die ziel nog aan het doen? Ja, ik zou daar ook uitgaan.
Ja.
Als ik een ziel was.
Ik zou lekker naar Zweden gaan. Dan ga ik daar lekker door de bomen zweven, hoor. Dat is mooi geweest.
Ja, ik zou daar lekker s'avonds rondzweven. Ja. Hey, wat. Nee, trouwens, ik wilde nog even. Je had het net over het oncomfortabele opzoeken. Ik zag een enorme blaar door middel van.
Ja.
What the fuck, gek.
Zo, dat was ook ziek. Die was niet van mij, maar van Devin.
Ja.
Ja, en die is dus... Dat stond eigenlijk buiten dat Zweden, dat wildernisavontuur. Ja. Hij wilde op een gegeven moment... Nee, we hadden de droom bij maken, mooie beelden waren maken. En hij zei, weet je wat fucking dik is? Als ik in mijn onderbroek, zonder sokken, dat meer, dat bevroren meer op ren. En je ziet alles wit, zonder voetstap. En ik ren daar mijn onderbroek recht. Weet je wel, die drone achter me aan het landschap.
Ja.
Ah, het was ook een heel dik shot.
Ja.
Hij doet zijn schoen uit, zijn broek uit, zijn shirt uit, zijn sjaal uit, zijn handschoen aan. Nog 10 shirtjes shit. Die er altijd standaard onder heb, ook allemaal uit. Zat hij daar in zijn onderbroek en rennen. En op een gegeven moment heeft hij echt gerend. En hij denkt er niet over na dat hij weer terug moet rennen. Dus weer terug rennen. Nou, op een gegeven moment die hele poten bevroren.
Oh,
ja, tweede graads was het uiteindelijk, zeiden ze in het ziekenhuis. Maar een randje derde graads.
Oh.
Nou, dan was het gevoel voor de rest van je leven weg.
Nee.
Ja, poh. Dus dat lag niet aan... We gaan overleven en we doen iets geks.
Nee.
Het gaat ook mis. Dat was gewoon echt een bewuste domme actie. En, maar wel een heel mooi shot. En hij is blij dat hij het heeft gehad. Want hij voelt zijn voet nu beter dan ooit.
Echt?
Hij heeft nieuwe huid en hij is veel bewuster. En hij is ook heel erg met lichaambewustzijn en dat soort dingen.
Wat geinig. Dus dat heeft een soort van helende functie gehad of zo?
Ja, voor hem wel, ja. Het is natuurlijk, misschien had de ene gewoon gedacht... Oh, is gewoon een blaag, weet je wel, door. Maar hij inderdaad ervaart het en ziet het. En merkt ook dat het inderdaad... voor hem zelfs goed effect heeft. Dus.
Wat grappig. Weet jij, dat is ook een hele theorie... dat het heel goed schijnt te zijn om op je blote voeten te lopen. Dat je dan heel erg contact met
je laat ook dingen los, toch?
Maar eigenlijk als je...
De aard, zeg maar. Ja,
maar de hele aarde is toch een soort magnetisch veld. En op zich is het heel logisch om te denken... dat als je daar dus met je blote voeten op loopt... en je maakt contact met de grond... Dat, ik vind het altijd lekker, ook als ik op het strand loop. Mijn blote voeten door het zand. Ik vind dat heerlijk. En je maakt gewoon een soort van contact met moeder aarde of zo. Als je dan
thuis is het ook lekker, joh. Doe het vaak ook als ik nog naar de GVT afvalbak, zeg maar, op straat loop. Loop gewoon door met mijn blote voeten. Doe ik mijn bakje erin, loop lekker op mijn blote voeten. Zo. Dat vind ik lekker, joh.
Lekker door de glasscherven van alle studenten uit Nijmegen.
Ja, dan krijg je weer een nieuwe mooie voet hè, daarna. Nee, maar inderdaad, dat is wel mooi. Dan kun je echt aarde. Maar dat was wel bizar, dat was een forse blaar.
Zo, ja.
Maar goed voor op de thumbnail.
Ja, ik wou net zeggen.
Dat was wel een leuke aankondiging.
Ik zag het staan, joh. Ik dacht, holy shit. Maar wist je dat? Ik lijkt wel alsof ik allemaal weetjes opgooi nu. Maar ik vind het gewoon een leuk gesprek. Een bosbrand is eigenlijk hartstikke goed hè, bij vlagen. Zeker in die warme gebieden, die bergen in Spanje. En
oh ja?
Ja, omdat als dat eens in zoveel tijd verbrand. Op een gegeven moment komt daar gewoon nieuwe verse grond weer uit. En het schijnt heel goed te zijn voor het land, omdat eens in de zoveel tijd...
Phoenix die helemaal uit zijn as...
Ja, maar...
En dan de nieuwe...
Ik moest aan denken, omdat hij dat zegt met zijn voet. Van ja, dat is genezen, nu voel ik beter dan ooit.
Een reset.
Ja, gewoon een reset.
The great reset.
The great reset of the Boss brand. Hey, wat zou je nog heel graag willen doen? Want je hebt inmiddels in die jaren al best wel veel dingen gedaan.
Ja.
Wat gaat de volgende uitdaging worden?
Er staan veel dingen op de planning. Ik heb nu een serie over Chernobyl.
Ja.
Ik ben net een week geleden uit teruggekomen. Daar een week lang door de straling gehuppeld.
Ik zie maar je ogen zijn nog helemaal groen.
Ja, het scheelt helemaal licht. Nee, het valt daar reuze mee. De meeste gebieden schoongemaakt en valt het mee. Maar je hebt echt nog wel plekken die echt wel heel hoog zijn.
Ja.
Maar dat is mooi hoor. We hebben daar ook mensen gesproken die daar die het overleefd hebben en die weer terug zijn gekeerd. Babushka's.
Ja.
Oude vrouwtjes, hele familie overleden, kanker, alles erop en aan.
Ja.
Super zielig. En die wonen daar en die maken hun eigen tomaatjes zo op hun radioactieve grond. En heel bizar, die leven nog en die hebben mee zitten praten, geïnterviewd.
Maar is het daar dan ook alweer zo geëvalueerd? Dat wat ik begreep ook dat de dieren en zo die daar op zijn groeit zich hebben aangepast naar die omstandigheden.
Er zijn dus zelfs paddenstoelen die nu niet meer dat zei ik trouwens. Ja, die gebruiken in ieder geval nu de radioactieve straling.
Ja.
Die gebruiken trouwens geen fotosynthese normaal, maar volgens mij vanuit dode dingen uit de grond normaal.
Ja.
Maar nu gebruiken ze die radioactieve straling als voeding, zeg maar.
Bizar, man.
Dus inderdaad, alles past zich aan. Ja.
Oh, dat vind ik zo
mooi, hoor. Maar het is überhaupt prachtig. Ja. Je hebt dus een hele stad waar 50.000 mensen woonden.
Ja.
Helemaal verlaten nu. En echt, je ziet de bossen. Het is gewoon niet een stad en een park. Het Vondelpark zit ernaast. Nee, het is gewoon een bos.
Ja.
En je ziet nog de overblijfselen van een stad, zeg maar, erin.
En vond je het eng?
Nee.
Heeft het een lugubere sfeer?
Ja, het is wel grimmig. Want je vindt ergens je kick erop. Want ik ben altijd het hele leven ga ik aan een verlaten locatie.
Ja.
Voor de historie. Een hele wereld afgereisd voor de uniekste oude plekken. Dus dit stond altijd op de bucketlist qua urban exploring, noem je dat dan. Zeg maar. Dus je geniet ervan. Maar op een gegeven moment denk je ook van... ergens zit er een randje grimmigheid aan.
Ja.
Zijn er gewoon mensen kapot gegaan hier.
Precies.
Dus dat het echt op zoveel mensen invloed heeft gehad. Ook de mensen die het overleefden moesten wel hun hele leven achterlaten.
Ja.
Binnen 2 uur moesten ze in een bus zitten. Hond moesten ze thuis laten. Alles thuis, want ze zouden voor een paar dagen weer terugkeren, werd ze verteld.
Mm-hmm.
Nooit meer teruggekomen. Dus je laat gewoon je leven laat je achter. Niet alleen je fundament van je huis, weet je. Dat zie je nu.
Mm-hmm.
Er zat natuurlijk een compleet leven. Er zat echt een ziel van het huis, weet je. Laat je achter. Ja,
ja dus ik zag ook...
Dat voel je wel daar, ja.
Ja, ik zag ook dat je in je intro had je stukjes gebruikt van de serie, hè?
Ja.
Die voice-over.
Ja, klopt, ja. Ja.
Ik vond dat echt een van de beste series die ik heb gezien de afgelopen tijd. Chernobyl.
Ja, ik heb het dus niet gezien.
Nee? Nou, dan moet je hem gaan kijken.
Ja, ja,
nee, echt.
Doen, ja.
Goed, dat is waanzinnig. Ik vond het zo goed gemaakt en ook zo...
Het schijnt heel één op één te zijn.
Ja, het is heel intiem bijna. Maar ook heel rauw. Het is echt, ik vond het echt goed gemaakt. Maar daar zie je dat ook. En dan zie je dus ook zo'n scène waarin dat net gebeurd is. En het wordt allemaal heel erg onder de pet gehouden. Hè? En mensen uit dat dorp worden de eerste dagen gewoon best wel voorgelogen. Omdat ze zijn bang dat het een soort schandaal wordt natuurlijk.
Ja.
Wat het gewoon ook is. En dan zie je dus mensen zie je dan nog op een brug staan. En dan waaien al die radioactieve deeltjes waaien in hun gezicht. Ja. En dan staan ze daar dus met z'n allen nog heel gezellig. En dat beeld is zo... Ja, vond ik zo bizar. Want die mensen wisten niet wat ze te wachten stond. En dat vond ik echt fascinerend.
Ja, dat is de Bridge of Death.
Ja.
Zonk een week geleden op. En dan kun je naar de reactor zien zo en achter je die stad.
Ja.
En daar inderdaad, dat vertelde onze gids ook. Van, ja, dat inderdaad, dat was een plek waar mensen net stonden. En
gingen kijken.
Alleen in het echt was het 's nachts die ontploffing.
Ja.
En waren er weinig... Het verhaal is dat er kinderen stonden, allemaal vrolijk. Maar blijkbaar, dat is een beetje een soort van halve mythe of zo.
Ja.
Maar dat is heel specifiek over die brug.
Ja.
Maar het was gewoon kut en heel veel mensen zijn naar de kloten gaan. Ja. Ja,
ongelooflijk. Ja, ik Chernobyl. Het, ook weer iets wat ik mijn hele leven nog gewoon een keer wil zien.
Ja, je moet erheen hoor, ja. En ik zou dan ook vragen inderdaad of je echt weer mensen kan spreken daar ook.
Ja.
Je hebt ook bepaalde tours dat je gewoon een gebouw in gaat kijken. En een beetje oppervlakkig, ook interessant. Maar je kunt ook aanvragen dat je inderdaad hier en daar naar mensen toe gaat. En
dat
geeft wel lading aan die plek.
Ja.
We hebben ook een commandant van de politie gesproken. Die echt de hele evacuatie heeft geleid. Die de ontploffing ook heeft meegemaakt. Alles erop en aan. Dus die hebben ook echt gesproken daarover.
Hoe vaak zou die dat verhaal al gedaan hebben?
Ik denk heel vaak. Dat is helemaal verzonnen, man. Nee.
Ik word dan mooi als mensen aan mij vragen van... Hey, hoe zit het met Kai-stiepetjes? Ja. Wanneer is dat begonnen?
Jij doet YouTube, toch?
Ja, je doet iets met filmpjes.
Is er wel iets wat je voor altijd kan doen? Of hoe zit het nou? Nee, ga je geen Nienigse deuren?
Die man die zit lekker op zijn stoel, komt gewoon voor het zwepen binnen. Hey, sir. How was it?
Nee. Leg emotionele quotes op beeld. Nee.
Nou, ik ben ergens nog blij dat ze er in ieder geval wat geld mee kunnen verdienen nu.
Ja, sowieso. Toch? Ja, dat is echt wel fijn, hoor. Ja.
Wat een ellende.
En ze vinden ook fijn om het verhaal te doen, merk ik. Het is niet alleen maar voor het geld of van... we zitten in de put, dus we vertellen er maar over.
Nee.
Want ze vinden het ook... er hebben heel veel mensen hebben daar hun leven echt op gegeven om het te herstellen. Er stond namelijk nog een tweede ontploffing te wachten. Die heel Europa ook zo verneuken.
Ja.
Dat wordt weinig verteld. Dus we hebben die mijnwerkers zijn ook ingehuurd om vanuit onder die reactor in te duiken. En allemaal brandweermannen hebben natuurlijk echt een leven gegeven.
Ja.
Maar vanuit de Sovjetkant zeggen ze, die worden nooit geëerd of zo, die mensen. Terwijl die echt voor zoveel minder doden hebben gezorgd. Dus ze vinden het ook fijn om echt wel...
Je moet die serie gaan kijken.
Ja,
want daar, alles wat jij nu vertelt komt daar. Het is echt ongelooflijk. Die mijnwerkers, hoe die hun leven op het spel hebben gezet. En die brandweermannen.
De liquidators.
Ja. Hey, maar goed, dus Chernobyl heb je gedaan. En ik zou ook echt mensen aanraden van... ga naar Govert's kanaal, want het staat echt vol met avonturen. Maar wat is, toch een beetje cliché, maar wat is het volgende op de planning? Wat zou je heel graag nog een keer willen doen?
Nou, ik ben met de Koninklijke Landmacht nu aan het filmen. Een aantal speciale eenheden ben ik aan het volgen. En dat duurt dan nu een jaar ongeveer. En dat moet ik ook nog doordoen. Dus dat komt op een gegeven moment dit jaar wel online.
Ja.
Ik ga met de brandweer meelopen van Nijmegen. En dan ga ik ook noodmeldingen mee, trainingen en dat soort dingen. Dus dat wordt ook wel echt avontuur. En ik ga nog Spooktocht filmen. Dat is ook een serie die ik heb waarbij ik met geestenjagers meega.
Ja.
Dat is ook wel echt in de
Heb je dat al eens eerder gedaan?
Ja, al vier of vijf seizoenen. Vijf volgens mij.
Ja.
Dus dan duik ik eigenlijk in de wereld van de paranormale activiteit.
En geloof je erin?
Nou, nee. Kijk, soms bijvoorbeeld... soms voel je nog wel dat bepaalde mensen uit je omgeving die zijn overleden, dat ze wel nog ergens bij zijn.
Ja.
En dat voel ik dan oprecht. Dus zeggen dat het allemaal niet bestaat, dat weet ik niet. Maar om het te vermenselijken in een geestenvorm, vind ik dan weer te makkelijk.
Nee, ik geloof wel eens iets als fijnstoffelijk.
Ja.
Ik geloof wel dat er mensen zijn met een veel hoger ontwikkeld bewustzijn die daar contact mee kunnen leggen. Het is
heel breed inderdaad. Het is maar net ook hoe je het inderdaad vertaalt of zo.
Maar wij willen dat proberen in een vat te gieten. Dus een geest moet er zo uitzien.
Precies,
dat
bedoel ik inderdaad. Dat is dan weer zo makkelijk. Maar ik inderdaad, er zal zeker iets gebeuren. Dan loop ik dus met geestenjagers mee. En die hebben dus allerlei apparatuur en die gaan het dan opmeten. En normaal gingen we dan naar oude verlaten ziekenhuizen in de bossen of oude kloosters. Gingen we daar eens midden in de nacht slapen en testen doen. En laatste seizoen hebben we dat bij mensen thuis gedaan. Dus heb ik een oproep gedaan maar naar mijn kijkers van wie zit met de struggle van paranormale activiteit, wie heeft er last van. Nou, heel veel reacties gehad. En toen ben ik met dat team van paranormale onderzoekers bij die mensen langs gegaan. En heb ik dan verslag gedaan van daarvan.
Cool.
Dus dat was wel heel indrukwekkend, bijzondere verhalen. Je komt in één keer bij vreemde mensen binnen en die vertellen echt de diepste persoonlijke issues ook. Want het staat ook altijd in verband met waar ze last van hebben.
Ja.
En het is fijn, bij heel veel mensen hebben ze dan aan het eind van de avond echt rust.
Ja.
En dan kunnen sommige mensen wel zeggen, ja, maar zeg maar kwad. Stel dat het allemaal onzin is, dan hebben die mensen alsnog rust met het feit dat die mensen weer langskomen. Ik vind het hoe dan ook prachtig om te doen. Dus daar ga ik sowieso rond Halloween tijd weer een nieuwe serie van maken.
Tof.
En nog zoveel plannen. Ja, de hele wereld kan nog ontdekt worden.
Ja.
Er leven zoveel bijzondere mensen overal. Daar kun je ook weer op inzoomen. En misschien ooit nog met een stam in Zuid-Amerika meelopen voor een maand. En echt met een lappie voor je lul een maand lang door de bossen lopen. En dan niet overleven, maar meer de tradities meemaken en de cultuur. Weet je, ja.
Ik zou wel naar Peru willen zien gaan en daar dan...
Ben je daar geweest?
Nee, maar ik wil daar heel graag heen. En ik wil daar nog een keer zo'n ayahuasca-ceremonie doen. Dus als we kunnen misschien, weet je wat, we maken een keer samen een aflevering. Dan gaan we samen
gaan naar Peru. Gaan we daar even lekker de pan uitspissen. Even kijken of we toch nog ergens mee zitten.
Dan gaan we eventjes kijken of hoe de wereld nou echt in elkaar steekt. Ik denk dat we een hele diepe reis maken naar vorige levens en weet ik veel wat we allemaal tegenkomen.
Maar dat is het schijnt heel bijzonder te zijn. Je hebt zo dus ook kikkergif wat je dus ook in je kan spuiten. Klopt. Ken je dat? Het schijnt ook heel detoxen te zijn. En, Zo wel even stappen hoor, doe dat maar eens. Ik vind dat heel interessant en ik wil het wel een keer, maar maak maar eens die stap om, kikkergevier aan te knallen. Of om helemaal de tyfus in te gaan en over te geven door zo'n ayahuasca-sessie te doen.
Ja, maar ja, ze staan ook ieder weekend staan er in een feestketen in Nederland mensen GHB naar binnen te slokken.
Nee, dat is ook het is veel puurder en met een schalik hoor. Maar,
Van dat doen mensen wel en dan zou dit heel ver...
Klopt, het is inderdaad het gevoel wat we erbij scheppen, maar eigenlijk...
Maar ik snap, ja, kikkergif klinkt gewoon een beetje gek. Maar ik zou het willen doen en ik ben wel... Ik heb wel iets bizars meegemaakt trouwens. Ik heb heel lang getwijfeld over ayahuasca. En ik heb het hier een hele tijd geleden ook met de Laura Versterde over gehad. Die had het gedaan. En toen was ik nog in een fase dat ik niet echt voelde dat ik daar klaar voor was. En ik denk dan wel, moeder ayahuasca, zoals ze dat noemen, moet toch wel roepen of zo. Weet je, dat moet je gewoon in één keer voelen en denken van, ik ben er klaar voor. En later begin ik er heel veel over na te denken. Omdat ik gewoon wat meer bezig was met wat doen we hier? En gewoon van die vragen dat je denkt, holy shit. Dat was ineens heel sterk en ik had het idee dat ik dat met ayahuasca misschien dat ik daar bepaalde antwoorden op zou kunnen krijgen. En toen ben ik daar dus heel veel over aan het nadenken geweest. En toen kreeg ik dus een mail van een jongen die ik niet kende en die mailde ayahuasca Kai. En toen dacht ik, what the fuck, ik krijg een mail, een rare mail. En ik zit bijna nooit in die mail, dus het was sowieso vrij bijzonder dat ik dat zag. En ik opende die mail en hij had een bericht gestuurd van, ik heb deze week ayahuasca gedaan. En ik kreeg in mijn visioen dat ik jou moest... waarschuwen dat je het moet gaan doen. Of waarschuwen dat ik jou een teken moet geven. En ik kende die hele jongen niet, weet je wel. Die volgde mij wel op Instagram. En daarna heb ik hem ook gelijk op Instagram opgezocht. Even contact met hem gehad. En gevraagd, wat was het dan? Hij zei, ik kan er niet veel meer over vertellen dan dat ik dat binnenkreeg. En ik had het op Instagram nooit gecommuniceerd of zo. Dus het was ook niet dat die jongen dat gezien had. En,
dat soort dingen zijn toch lijp, hè?
Ja, dus sindsdien ben
maar,
ik...
Maar, zou je het aankunnen, denk je?
Ja.
Ja.
Ja, nou ja, dat is niet om stoer te doen, maar ik ben wel bereid om diep te gaan. En ik ben ook wel bereid om dingen tegen te komen die niet als prettig voelen. Maar dat is de sfeer waar we het net over hadden. Ja. De weg van de minste weerstand is nooit de juiste weg, denk ik.
Nee, klopt, dat is ook zo, ja.
Dus dat is nog wel iets wat ik ook op mijn lijst heb staan. Dus mocht je dat ooit nog een keer gaan doen, dan bel je me op. Dan gaan we naar Peru.
Dat is wel leuk.
En dan vlak voordat je door de douane gaat, dan spuit ik je vol met kikker.
Ja, precies. Dan hebben we weer een nieuwe gevangenis.
We hebben in ieder geval een mooie reis en mooie beelden. Hey, Govert, ik wil je heel erg bedanken. Het is bloed
ja,
eten hier.
Ja, het is echt niet normaal. Ik straks lekker de ijsbadje maar in dan, hè.
Ik ga je het niet langer aandoen om hier nog te zitten. En,
nee, dankjewel. Ik vond het leuk om langs te komen zo. Leuk een keer zo te zien en lekker te lullen.
Ja, nou, heel erg bedankt, man, voor je tijd en je openhartigheid. En heel veel succes straks met die afspraak voor je boek.
Ja, thanks, ja. Ja, dat wordt tekenen en champagne drinken. Dus dat valt allemaal reuze mee.
Cool. Nou ja, breng die langs als je hem hebt gepubliceerd. En dan kunnen we daar nog over praten.
Leuk. Ja.
Maar leuk kennis te maken, man.
Zeker.
Dankjewel voor jullie allemaal. Heel erg bedankt weer voor het kijken, luisteren. En dan komt hij weer. Ga je niet abonneren. Als je het leuk vindt. En als je het niet leuk vindt, dan doe het niet. Zijn we er wel, toch? Ik wil zeggen, adieu.
Doei doei.
Doei doei.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het de druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is HET medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.